Geweet ons in Jezus Christus, lieve broeders en zusters, het graf verzekert, de steen verzegelt. Het gaat op deze paaszondagavond over de soldaten van de wacht. In het Oude Testament, daar kom je heel veel tegen soldaten, legers, legeraanvoerders, veldoversten, strijdwapens, wagens, wapens, noem maar op. In de oude vrijzinnigheid vond men het Oude Testament veel te gewelddadig. En toen heeft men besloten om het Nieuwe Testament apart uit te geven. Je vindt ze nog wel van die losse Nieuwe Testamentjes, maar dat hoort natuurlijk niet. De Bijbel is een eenheid en oud en nieuw horen echt bij elkaar. Zo'n half Bijbeltje, dat klopt niet. In het Nieuwe Testament, als we Openbaring even overslaan, horen wij maar een enkele maal van soldaten en hoefgetrappel van paarden, als een troep ruiters Paulus arresteert en hem begeleiden van Jeruzalem naar Caesarea als een escorte. En waar je in het Nieuwe Testament dan soldaten ontwaart, is het bijna altijd gepaard met leed, angst, dreiging en vervolging voor de gemeente van Christus en voor de Heer Jezus zelf. Het meest, denk maar bijvoorbeeld aan bij Johannes de Doper, maar het ergste bij de Heer Jezus zelf. We gaan dat maar eens een klein beetje volgen vanavond. Eerst in de Olijvenhof. Daar moet je toch eens kijken wat er gebeurt. Wat is er nu weer aan de hand? Komt een heel overvalscommando. Een hele bende met stokken en met zwaarden. Het lijkt wel of er een oproer, een revolutie is uitgebroken. Die Romeinse soldaten die lieten toen de piek en de lans maar thuis en nam knuppel en zwaard mee. En zoals bij ons de mobiele eenheid met schilden en wapenstokken tegen de hooligans uitgaan, zo gingen zij met fakkels en lantaarns om wat bij te lichten richting die Olijvenhof. Wat een rel moet dat niet wezen. De fakkels die ontsteken zij pas op het laatste, een zo aan de ander, en dan flikkerde het licht zo rond, flakkerde dat, en die lantaarns daar, die zijn bedoeld om seinen mee te sturen naar de hoger gelegen borg Antonia. Die lag daarboven. En dan konden ze seinen of ze hulp nodig hadden, of dat de missie mislukt was of gelukt was en zo. Daar komen ze voor nota bene één die nog nooit zich verzet had. En die verboden had om het zwaard te gebruiken. Cynisch. Dan die afschuwelijke scène bovenop die, op dat bordes van die Antonia-burg. Daar zijn we inmiddels omhoog geklommen. Bij Lithostrotos, dat heb ik verteld, dat betekent met stenen bestraat. Straat, Strotos. Maar niet gewone stenen, van die hele scherp geschuurde mooie marmer, nee. Het waren natuurlijke witte stenen uit rivieren, die noemen ze Gabbata's. Vandaar dat het ook Gabbata heet. Dat was een stukje hoogmoed van Pilatus, want dan moest hij op wanken. Dan kwam je niet fier en sterk naar boven, maar dan moest hij, en als het glad was, moest hij glibberen en glijden voordat je boven was. En daar hebben ze Jezus naar binnen gestuurd. Zelf gaan ze niet, word je onrein, heb ik gezegd. En nou ja, dan zijn die soldaten daar, die zijn daar bezig, moeten zich voorstellen. En die worden al heel erg nijdig als ze de woord Messias of Christos horen. Het Griekse woord Christus. Dat is het Grieks voor het Hebreeuwse Messias. Want ze hebben al zoveel moeite met die Joden. Die verwachten een soort de politieke, religieuze verlosser. En als die komt, dan zou die gelijk een hoop van die verzetsfanatiekelingen achter zich hebben. Ik heb verteld van de Sadduceeën, Fariseeën, Zeloten en de uiterst linkse verzetsvleugel. De Sicariërs, die sluipmoordenaars, die allemaal een mes droegen en zo. En dat was een groep hoor. Nou, als er zo'n Messias, zo'n verlosser komt, dan, of zo'n Christus, dan zou hij gelijk zo'n groep achter zich hebben en dan zou hij naar die Antoniaburg gaan marcheren en dan zouden ze daar al die soldaten, met name door die Sicariërs, waarvan Barabbas de aanvoerder, de Führer, was de Bin Laden van het Joodse verzet, heb ik gezegd. Ze zouden allemaal vermoord worden, aan het mes geregen worden. Dus ze waren als de dood, dat kleine garnizoen soldaten uiteindelijk, want het waren er geen duizenden voor, die duizenden Galileërs. Ze waren zo blij als er weer zo'n figuur, zo'n Christusfiguur gegrepen werd. Dus ze hebben staan jubelen en juichen toen die Barabbas bij geval in handen viel van Pilatus. Eindelijk zo'n fanatieke verzetsleider, die zat achter de tralies en ja, die had ook honderden aanhangers. Nou, daar hadden ze wel raad mee hoor, geweten. Ze hebben 3 kluizen klaargelegd. 1 voor Barabbas en 2 voor zijn escorte. Nou is er blijkbaar weer zo'n figuur, nog zo'n Christusfiguur, want dat kwam daar regelmatig voor, heb ik u uitgelegd. Die had ook duizenden aanhangers. Nog geen week geleden hebben ze allemaal lopen juichen en geroepen, Hosanna, koning, kom maar binnen. En ze hebben palmtakken gezwaaid en hun kleren op de grond gelegd. Als een soort volksheld en gelukkig hebben ze hem nu ook gevangen. En dan drijven die soldaten schamper de spot met hem, met die mislukte Jodenkoning, die Christus. Zie dan, daar staat u dan, hè, op de burchtwal. Ja, ja, u hebt de burcht Antonia ingenomen. Het is nu de Antonia-burcht van koning Jezus. Wat hebben ze een plezier. We zullen u als overwinnaar een mooie lauwerkrans geven. Want een koning droeg toen geen kroon, maar een krans. En ze drukte wreed en hard en grof die doornenkrans op zijn mishandelde slapen, dat het bloed over zijn gezicht liep. En even onverschillig krijgt hij een rietstaf met die scherpe, droge, harde riet in zijn handen, waar je je handen opensnijdt, kreeg hij als een soort scepter. Koning! Gaan ze koninkje spelen, heb ik al jaren geleden wel eens gezegd. En spottend knielen ze voor hem neer en dan roepen ze, zo moet u zich dat ook voorstellen, genade majesteit, spaar toch ons leven, o koning Jezus. En lachen dat ze doen. Soldaten in het Nieuwe Testament. En ineens vallen ze uit hun rol, rukken die scepter uit zijn hand en slaan er hard mee op die doornenkroon, zodat die doornen nog verder in zijn hoofd doordringen en, nou ja, en op zijn gelaat en op zijn borst en zijn armen lijdende Jezus. Wij gaan ervan uit, en dat bewijzen de bronnen ook, van de week nog eens goed nagekeken her en der, in ook buitenbijbelse bronnen, dat er Syriërs geweest zijn die in dat garnizoen lagen in Pilatus' tijd. Niet zeker. Waren laf en vreed. Maar men vermoedt Syriërs. Wat we zeker weten, dat het de opvolgers geweest zijn van de laatste lichting garnizoenssoldaten van Herodes de Grote of Herodes de Oude. En wat we ook zeker weten, is dat de garnizoenssoldaten, die laatste van Herodes de Grote of de Oude, dat waren Batavieren. Ja, Hollanders, mensen uit deze streek. U weet wel waar ons kerkzegel, dat oude, niet dat moderne, maar waar ons oude kerkzegel heeft staan, Katti, katten, dat zijn wij, of dat bent u, ik blijf een vreemde, maar ik voel me niet zo. Katten, ab origines Batavorum, afstammelingen van de Batavieren. En we weten wel bijna zeker dat zij, die Batavieren, de kindermoord in Bethlehem Efrata op hun geweten hebben. En wellicht dat er nog een heel stel zijn blijven hangen of nog familie van is gekomen of wie weet het, daar ook nog bij die ranselende soldaten hebben gestaan. Hoe dat ook zij, vond het wel de moeite waard om het toch even door te geven. Als Pilatus het allemaal ziet, dan wordt het hem iets te veel, want ik heb ook geprobeerd uit te leggen, Pilatus is toch wat sympathisant met Jezus. En die zegt, ecce homo, zie je mens, doe toch niet, stelt niks voor, hij is helemaal geen verzetstrijder. Die Barabbas, dat is de Bin Laden, maar hij valt wel mee, laat hem toch vrij, laat gaan, zie een gewoon mens. En hij spreekt ook zo diep de waarheid, want Jezus is niet meer geworden dan een gewoon mens, zoals u en jij en ik. Hij is, en ik heb dat al die jaren al geprobeerd, ik hoop het nog een paar jaar te mogen doen, uit te leggen, in u gekropen, in ons leven gekropen, afgedaald als een duiker. Nee, dat is allemaal nog, want die blijft nog zichzelf. Hij is vereend, versmolten met ons adamitische bestaan. Een gewoon mens, Jezus namens Corrie en Kees en Jani en Piet en daar staat hij, die in rebellie tegen God hebben gezegd, wij willen niet dat u koning over ons zij en uit het paradijs zijn verdreven, omdat ze God, met eerbied bedoeld, de bonds hadden gegeven en die zichzelf koning waande, koning Adam. Maar nu staat hij daar niet, koning Adam met een kroon van goud, maar met een spotkoning, met een doornenkroon en Adams regeerscepter met een snijdende rietstaf en Adams koningsmantel van God gegeven werd een oude met bloed bevlekte soldatenjas of koningsjas en o hoofd vol bloed en wonden, belaan met smart en hoon. Wat een veelzeggende, door de ziel snijdende symboliek, als je me leest en het verstaat. Allemaal geregisseerd door de Heere God in de hemel. Want ieder mensenkind in deze wereld, dat is zo moeilijk te begrijpen, kan je ook niet begrijpen. Maar we dienen allemaal Gods raad uit en voeren die uit. Alleen Jezus wist het van tevoren. En als dan de Heer Jezus met die dwarspaal waar hij aan vastgebonden was en zo, die eigenlijk van Barabbas was bedoeld, maar die bij hem terecht kwam, als hij aan de middenpaal, die staande paal omhoog gehesen is, en daar naakt de schande hangt en de kinderen hem lopen uit te lachen, en dan zitten die soldaten in het Nieuwe Testament, gevoelloos te dobbelen, onderaan dat kruis, over dat kleed. En die centurio, die officier, die hoofdman over 100, die is blijkbaar wel wat gruwelijkers gewend dan zo'n kruisiging, want die zegt er helemaal niks van, doet hem helemaal niks, kan zich daar niet druk om maken. Soldaten in het Nieuwe Testament is bijna altijd lijden, vervolging. Heel anders dan de legers van Israël in het Oude. En toch is het met deze soldaten heel anders gegaan. Want vanaf het moment dat de Christus sterft, gebeurt er van alles. Eerst wordt het aardedonker tussen 12 en 3, op klaarlichte middag. Dat maakt klein, ook die soldaten hebben dat gezien en ervaren. Op het moment dat hij sterft, schudt de aarde even maar een schok. Dat maakt nog kleiner. Dan scheuren de steenrotsen bij de graven in Jeruzalem. Waar het graf precies was, weten we niet. En dan staan er velen van de heiligen, van de overleden gelovigen, staan op. En die zijn aan velen in Jeruzalem na de opstanding van Christus verschenen. Moet u zich dat eens voorstellen? Wat moet dat een uur geweest zijn? Ze zijn opgestaan, blijven in hun graf en komen na de opstanding van Christus. Moet je je voorstellen dat de hekken van Duinrust, er is veel over te doen geweest de laatste tijd in de krant en zo, dat die hekken van Duinrust opengaan en dat daar van de plassen en meivogels en messenmakers en oude handen, noem maar op, over de parklaan wandelen die al 7 of 8 jaar geleden of 10 jaar overleden zijn en door het centrum lopen en dan de 3 plassen weg en zo. Dan zit je dan als, laat ik zeggen, als zoon of dochter met moeders in de keuken naar buiten te kijken. Of achter de bakje doen en ze zegt zo, laat je verder wel. Ja, nee, dat kan toch niet natuurlijk. Die is al 8 jaar dood. Ja. Nee, moeder, dat ken niet, nee. Maar waar, en even later, tik, 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 en daar staat vader voor de raam. En moeder gilt misschien. Ik word gek, Kees, doe iets, doe iets. Je vader komt binnen, dat ken ik, dat ken ik. Maar zo is het wel gegaan. Aan velen verschenen. Jeruzalem, en dat blijkt ook uit de buitenbijbelse bronnen, moet volkomen op zijn kop hebben gestaan in die dagen. En dat heeft natuurlijk bijgedragen aan de onstuimige en enorme snelle groei van de gemeente van Christus na de opstanding. Dat alles heeft die centurio, die hoofdman over 100 en die andere soldaten, die hele wacht, klein gemaakt. Zo klein dat hij uiteindelijk ook geloofsbelijdenis deed. En al die soldaten die erbij waren, moet u goed opletten, hè? Al die soldaten, die hele wacht, dat hele, dat is wat, dat executiepeloton deed geloofsbelijdenis, net als Thomas na de opstanding. Eigenlijk moet je de zondag na Pasen doen. Ze werden zeer bevreesd, staat er. Ze zeiden, waarlijk, deze was Gods zoon. Soldaten aan het front. Nou, dat rapporteren ze allemaal wat ze meegemaakt hebben aan gouverneur Pilatus. Het zal bij die Pilatus ook wel tekeer gegaan zijn, hoor. Want die heeft het ook allemaal meegemaakt. En zijn geweten zit hem nog niet zo lekker. En toen kwamen er daar een paar vragen of die van het kruis mochten en of ze mochten begraven. Toen heeft hij gelijk gezegd, ja, dat is goed. Hoeft hij niet meer naar dat kruis te kijken. Want aan dat kruis hangt zijn spiegel van zijn geweten dat hem zo plaagt. En van Gods genade dat hem zo knaagt. Jezus is dus begraven, was hem eerst ontzegd. Maar nu is hij toch naar Joodse wijze, op de wijze van de Joden, eervol begraven dankzij Jozef van Arimathea. Kon dat Sanhedrin dat nou niet tegenhouden eigenlijk? Nee, dat kon niet, want die zaten op dat moment aan de paasmaaltijd. En wet is wet en regel is regel. Daar mag je je niet van afzonderen. Mocht je niet onderbreken. Hoge heren waren het op zijn minst tot middernacht aan hun feestkamers gebonden. Maar als ze het horen, of ja, via, dat weet ik ook niet hoe dat gegaan is in die nacht, dan schrikken ze. En vroeg in de morgen kloppen ze Pilatus wakker. Want toen zij begrepen en vernamen dat het lichaam van Jezus van het kruis was, kregen zij de schrik van hun leven. Eigenlijk hadden ze willen zeggen, met hele verkeerde woorden misschien wel, wat heb u nou gedaan? Bent u helemaal mal geworden? Dat kan toch niet? Met uw dwaze toegeeflijkheid aan die verfoeide sympathisant van die rebel Jezus, die Jozef van Arimathea, dat had u niet moeten doen. Maar ja, ze zeggen het wat netter. U hebt een fout gemaakt, u bent in de war geweest, Pontius Pilatus, dat kan zo niet. En wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend, om dit te veranderen. Wat bedoelen ze voor een fout? Waarom wilden zij dat Jezus aan dat kruis bleef hangen? Waarom gaan ze naar Pilatus morgens? Wat zit er nou achter? Nou, vijanden zien soms scherper dan vrienden. En vijanden horen soms beter dan vrienden. Jezus had pal na die tempelreiniging iets gezegd, wat bij die discipelen blijkbaar het ene oor in het andere oor uit is gegaan, maar wat is blijven hangen bij die vijanden? De Sanhedristen. Want u moet goed begrijpen dat elk woord van Jezus werd onthouden, werd op een schaaltje gewogen, werd gerapporteerd en genoteerd en direct doorgegeven aan Caiaphas. De spionnen zaten tussen de scharen, al die tijd lang, 3 jaar lang bijna. Ze zeiden dat Christus een volksopruier was en een oproepkraaier, maar het is allemaal camouflage, want het enige wat hen dreef was blinde haat. Zoals er nog steeds miljoenen mensen zonder enige oorzaak Jezus haten, ook om ons heen. Waarom zou je nou niet geloven eigenlijk? Maar zo fel anti, zo agressief. Ze hebben goed verstaan waar hij over sprak daar na die tempelreiniging. En ze hebben het zelf op de een of andere manier blijkbaar, ze zijn er, laat ik zeggen, bang voor geweest. Hebben er iets van geloofd. Maar hebben dat geloof omgezet, getransformeerd in haat en woede en nijd. En zij wilden Jezus niet als koning. Ze wilden dat koninkrijk niet, dat innerlijke geestelijke rijk van de hemel. Ze wilden niet door de woord en de geest geregeerd worden. Ze wilden geen machteloze God en buigen voor de macht der liefde. O macht der liefde, ik bid u aan. Nee, zij wilden de macht van het geweld en van het wapen en van het geld en van het aanzien. En nooit vergeten, lieve mensen, dat willen wij ook niet. Dat blijf ik preken. Mogen ze het dan zwaar noemen, dan maar zwaar. Maar dat willen wij ook niet. Met al onze mooie raadpraterij en al onze vroomerigheid en spijt. Ik heb Jezus innig lief. Dat durf ik vandaag hier en nu te zeggen. Ook niet elke dag. Maar met Pasen durf ik het niet te ontkennen. Nee, innig lief. Maar ik blijf zeggen, maar ik ben een aartsvijand van God. En u ook. En dat moeten we blijven beseffen. En als zo worden wij geboren. En als we niet opnieuw geboren worden door het geloof, zullen wij ook zo sterven. En al die verhalen over ik kan niet geloven en dit en dat. Het gaat om, wil je je overgeven met je hele hebben en houden en je hele leven. Met alle ups en downs, met al je sores en je problemen, met je ellende en je vreugde, je pijn en je verdriet. Wil je overgeven om als een verloren en verlopen zondaar te zeggen... Hier ben ik, Heere, neem mijn leven, laat het, Heere, op de een of andere manier alsjeblieft toch toegewijd zijn aan uw eer. Weten we dat? Dus in het liefhebben van Jezus blijven beseffen dat we vijanden zijn van Jezus. Dat is helemaal niet tegengesteld. Dat gaat zo dwars door elkaar. Die vijanden, die zeggen, dat gaat over de opstanding. En die Sadduceeën, heb ik u uitgelegd, geloofden helemaal niet in de opstanding. Wilden er niks van weten. De Fariseeën nog een beetje wel, maar die Sadduceeën niet. En dus is het blijven haken. Wat zullen die Sadduceeën tussen haakjes op hun neus hebben gekeken toen al die overleden heiligen in Jeruzalem kwamen na de opstanding en zich openbaarden? Die hebben het benauwd gehad, denk ik, zo. Maar die hebben dat wel allemaal onthouden. En de discipelen dan, de volgelingen van de Heer Jezus, de liefhebbers, die zitten te bibberen en te beven achter van die openklappende dubbeldeuren. Op slot heel dik. Ontmoedigd. Verslagen. Hopeloos. Geloof kwijt. Verdrietig. Sadduceeën waren met de opstanding van Jezus bezig, dat ze zelf in de vroege morgen naar Pilatus gaan en zijn eigen gemeente, wat satirisch, doodsbenauwd voor hun eigen leven. En dan gaan ze dus naar Pontius Pilatus en het wordt bijna met wat leedvermaak beschreven als je goed leest. Maar dan moet je iets van de Heilige Geest voor in je verstand hebben zitten in je hart. En dan zeggen ze, ja, dat moet veranderd worden, want ja, stel je voor, zeg, straks dan, ze zeggen er niet bij, straks dan staat hij echt op. Maar dat denken ze misschien wel. Ze zeggen, nee, straks dan komen die discipelen en dan stelen ze dat lichaam en dan gaan ze rondstrooien dat hij is opgestaan. Dat moeten we niet hebben. Dan komt de fabel van de opstanding in de wereld. Het graf moet verzegeld, daar moet een wacht voor. Nou, zegt Pilatus, u hebt een wacht, die heb ik jullie al gegeven. Waarom nemen ze niemand van de tempelpolitie, van de stam van Levi? Van hun eigen Joodse stam? Nee, dat zijn ze toch een beetje huiverig voor, dat Sanhedrin. Want ja, die hadden al een paar keer zo passief gebleven om Jezus te arresteren. Misschien door God gestuurd, misschien omdat er ook geheim een paar volgelingen bij zaten, je weet het niet. Maar nee, Deze dames zomaar liever die Romeinen. Want ja, als die niet trouw wacht liepen, dan kregen die de doodstraf. Maar dan komen ze, moet je je goed voorstellen. Ik probeer het een beetje te schilderen, hè, deze serie schilderijen. Het zijn 7 schilderijen geweest. Dan komen ze daar. Eerst dat hele Sanhedrin, die de hoge priester waarschijnlijk erbij, Caiaphas, en dan de overpriesters en de schriftgeleerden, die fariseeërs, die zijn. Komen ze met een stumperige bak, cement, klei. En dan gaan ze die grafsteen gaan ze vastcementen. Met grote plakken klei, dat wordt de helft op de rand van de steen gedrukt en de helft op de rand van de muur waar die steen in staat. Zo hier een plak en zo overal. En dan gaat hun heilige stempel erin. Zo, dat is verzegeld en dat droogt op en dan kan niemand er meer uit. Met cement, dat graf zit als het ware muurvast en waterdicht. Maar ja, zou die nou nog opstaan uit de dood, dan zou die dat graf nooit meer uit kunnen, want hij kan die steen niet eens wegkrijgen. Zou die toch weer verhongeren of omkomen van de dorst of zo? Maar in ieder geval niks, geen opstanding. Misschien hebben ze wel geloofd dat hij helemaal niet op kon staan en dat daarom ook voor die volgelingen dat graf echt dicht moest zijn, dat zou ook kunnen. En dan moeten nog een Romeinse soldaten wachten omheen. De hoofdman weet dat Pilatus hem die wacht ter beschikking heeft gesteld aan Caiaphas. Nou ja, die Caiaphas heeft verder niks over hem te zeggen, want hij is officieel in dienst van Rome. Nou ja, goed, dat is wel een aardig werk. Het is niet zo moeilijk, een graf bewaken. En omst de beurt worden ze afgelost, net als in Londen bij de wisseling van de wacht. Dan staan ze met de helm op het hoofd en dat ijzeren borstschild en met de lans en het zwaard op de heupen, speer in de vuist, ja zeg, laat maar komen wie wil. Die beschrijving van die verzekering en die verzegeling, die paar woorden, die moet u inleven. Dat is zo weergaloos. De wereldburgers van Rome en de Joden hebben de hemelburger eerst tot persona non grata gemaakt en vervolgens de opstanding geblokkeerd, dichtgekit. U mag erom glimlachen, geestelijk. En die weerloze discipelen zitten daar rillend en bevend ergens achteraan, sidderend voor hun leven. In de paasnacht durven ze niet eens in het maanlicht te komen. Zo helder als wij ze niet kennen. En dan komen die soldaten steeds om de mikmak. Aflossing van de wacht. Nog iets gebeurd? Niets bijzonders. Daar gaan ze weer. En dan lees je zo eenvoudig. Daar hoef ik helemaal niks bijzonders van te maken. Vroeg in de morgen, toen het nog donker was, op de eerste dag van de week, ging Maria Magdalena naar dat graf. Een andere evangelist zegt, na afloop van de Shabbat, bij het eerste ochtendgrauwen, het was net nog niet helemaal donker meer. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, even maar weer, net als 3 dagen terug. De grond schudde, de soldaten hebben het meegemaakt. Want een engel van de Heere schoot als een vuurpijl, als een bliksem van de hemel neer. Pssst, en wentelde de steen weg, wat cement, wat kleipleistertjes van de Joden, wat soldaatjes van de Romeinen, tinnen soldaatjes. En hij rolt die steen weg en hij gaat er bovenop zitten en hij is wit als een bliksem, wit als sneeuw zijn aanzien. Dat vind ik zo geweldig. De hemel lacht om onze verzegeling en onze verzekering. Triomfantelijk gaat hij op die steen zitten. Zie eens voor u, ik neem aan, ik weet het niet, met de ellebogen of zijn knie misschien, zoals in die beelden van die engelen. En met iets van, wie heeft het hier voor het zeggen? Waar is de vorst der duisternis? Wat dicht graf? Wat macht van de dood? En die soldaten dan, die liggen daar eind verder, buiten westen. Boem! Als door de bliksem getroffen, nog iets gebeurt, niks bijzonders. En als ze bijkomen, dan rennen ze naar die engel en dan arresteren ze hem. Nee joh, kom nou. Ze rollen de steen terug. Nee, ze vluchten in wilde paniek als dat magere hein ze op de hielen. Ze zijn zo bang. Hier is geen lans en geen spies tegen bestand. Geen schild en geen helm. Ach, weg zegel, weg verzekering. Ze werden zeer bevreesd. Soldaten in het Nieuwe Testament. Bijna altijd lijden en vervolging. En hier nog iets gebeurt. Waarlijk. Deze was Gods zoon. Wat een gebeurtenis. Daarna gaan die soldaten, ook wonderlijk als je erover nadenkt, niet naar Pilatus terug. Nee, natuurlijk niet. Ze zijn bang, want ze hebben gedeserteerd. Doodstraf. En Pilatus was natuurlijk best fanatiek. Maar ja, zo'n hele groep zou je ook niet zomaar ter dood... Maar goed. Later had je Herodes Agrippa, ten tijde van Petrus... Die deed dat wel, die doodstraf werd hij zo consequent. Die was zo gehaat door zijn eigen mensen dat bij zijn dood er een heuse soldatenrel losbrak in Caesarea. En de soldaten de standbeelden van zijn familie door de modder sleurden. Zoals bij de val van Ceausescu en Saddam Hussein. Nee, deze groep soldaten hopen er op de een of andere manier goed mee weg te komen en... Ja, ze lag toch voor de hand dat er iets bovennatuurlijks gebeurt. Ze gaan naar Caiaphas. Die listige Caiaphas kan je toch beter zaken mee doen dan met die Romeinse Pilatus. Die is zo zwart-wit en... Bovendien als Caiaphas, als ze nou die man zo ver krijgen dat hij geen klacht indient bij Pilatus, dan is hun achie wel weer gered en... Nou, er valt goed te onderhandelen met Caiaphas. Hij is uiterst geïnteresseerd in hun verslag en hij denkt, daar moet ik nog wat voordeel uithalen. Natuurlijk is hij vreselijk geschrokken ervan, maar hij geeft een hoge priesterlijk advies als de rijdende rechter, laat ik maar bijna zeggen. Zeg nou maar gewoon tegen iedereen dat jullie in slaap zijn gevallen en dat toen je wakker werd het graf open was gebroken en dat de discipelen van Jezus het lichaam hebben gestolen. Zeg dat nou maar. Dat is de mare van de gestolen Jezus. Daar heb ik jaren geleden wel eens een keer over gepreekt, dacht ik misschien ook hier. Die term kent u nog wel van vroeger, dan zeiden die oude mensen, als iemand wat te vrijmoedig met het geloof in de Heer Jezus omging, naar de mening van een aantal mensen, dan zeiden ze, kijk maar uit dat je niet met een gestolen Jezus je voor eeuwig bedriegt, weet u wel. Gestolen Jezus. Dan heb je volgens de mensen je te gemakkelijk hem toegeëigerd. Nou, dat kan nooit makkelijk genoeg, zou ik bijna zeggen. Blijf er maar vanaf voor verder. Maar dit is de originele versie. De mare van de gestolen Jezus en de kern van het Sadduceeën geloof van Caiaphas geopenbaard. Geen opstanding, never geen opstanding. Eigenlijk klopt het niet. Want die discipelen waren geen velden of wegen te bekennen. Denk helemaal niet aan de gedachte om een graf leeg te gaan roven. En die vrouwen, die waren juist dankbaar dat hij begraven was. En die kwamen weer vroeg en die weenden toen hij uit het graf was. Het was eigenlijk een beetje vreemd excuus, maar goed. En van huis tot huis wordt het rondverteld en de meest onaannemelijke leugens. Dat heb ik ook ervaren, daar wordt nog geloof aan gehecht. Dan zeggen ze allemaal, ik heb het uit betrouwbare bron hoor, zeg, heb je het al gehoord? En het is algemeen bekend hoor, ja. Al blinkt de waarheid nog zo fel, de leugen achterhaalt haar wel. Je zou het bijna omdraaien, hè? Ja, maar die soldaten, dat gaat niet, Caiaphas, dat kan echt niet, hoge priester, want dan geven wij alle reden om ons de doodstraf te geven, als wij dat zeggen. Hij zei, nee, als jullie nou maar gewoon zeggen wat ik je gezegd heb, dan ontkom je aan je doodvonnis en ik zal het met die gouverneur, met die Pontius Pilatus, die stadhouder, wel goed maken. Gooi het wel op een akkoordje met hem. Anders ga ik me beklagen over jullie laffe gedrag. Oeh, daar zitten ze. Nou en dan kregen ze nog een fikse beloning erbij. Een grote som geld. En tot op onze dag staat er waard die leugen nog steeds rond. En zijn er nog steeds miljoenen mensen die zeggen, kom nou die opstanding, onzin. Ze hebben hem vast weggenomen, ergens anders begraven of verbrand. Maar er zijn er nog duizenden, en dan ga ik naar het eind, die handelen als de soldaten rond kruis en graf. Aanvankelijk. Duizenden die handelden als die vele soldaten in het Nieuwe Testament, spotten met het geloof, spotten over een Christus mee zonder enige oorzaak eigenlijk, verguizen hem. Ze dobbelen en gokken om eerlijk aards gewin in casino's en met loterijen en zo zonder oog te hebben voor hun geestelijk gewin. Ze gehoorzamen in blinde discipline hun politici, hun bazen, hun werkgevers, hun chefs, hun vrouw, hun man of wat dan ook. Nemen het met de waarheid vaak niet zo nauw. Uit op hun eigen aardse hachie, als ik er maar goed doorheen kom en het liefst nog iets gebeurt. Nee, niks bijzonders. Worden geleefd door macht, geweld en seks en weelden en geld en hebzucht. Hun leven en hart als een graf verzekerd en verzegeld. Dichtgemuurd met het cement van ongeloof en volharding, verharding. Maar er komt een dag, lieve mensen. En ik hoop dat u er ook naar uitziet. Het schijnt bij veel mensen een probleem te zijn, hoor ik altijd maar. Begrijp dat nooit. Er komt een dag dat vlammend als de bliksem, als een vuurpijl Gods heraut van de hemel wordt geschoten. En de bazuin zal klinken. Tot de opstanding van alle doden. Alle harte graven en alle echte graven zullen opengaan. En de zee, wat een troost, als die man of die zoon nooit meer terugkwam. En de zee zal haar doden weergeven. En alle weerstand wordt tegen de grond geslagen als die soldaten. Die niet van Jezus waren, zullen zeer bevreesd zijn en vol angst en paniek. En ze zullen tot de slotconclusie komen, waarlijk, deze was Gods Zoon. Want alle knie zal zich buigen, niet goedschiks dan kwaadschiks. Of het te laat is of niet, dat weet ik niet, daar blijf ik af. Maar de engel zal naar de vrouwen gaan. Die wenende vrouwen. En de engel komt bij die discipelen, laat ik maar zeggen, bij de gemeente. En daarna zal de Heer Jezus zelf komen en verschijnen aan die gemeente in verdrukking en vervolging en benauwdheid. En die engel zal zeggen, vreest gij lieden niet, hij is hier niet, want hij is opgestaan. En hij is u voorgegaan, waar naartoe? Naar het vaderhuis met de vele woningen om u en jou en mij plaats te bereiden. En dan zal er een eenbaans weg zijn achter Jezus aan. En nooit geen soldaat meer. Geen vijand. Geen zwaard. Geen verzekering. Geen verzekering. Verzegeling. Dan gaan we regelrecht Gods heerlijkheid binnen. En ik geloof dat er een hele lange stoet uit Katwijk zal zijn. Uit de mond van de opgestane klinkt het, volg gij mij. Jezus, ga ons voor op het levensspoor. Doe ons als getrouwe leden volgen u op al uw schreden. En aan het eind der baan, laat ons alstublieft met zoveel mogelijk binnengaan. Pasen 2006. Nog iets bijzonders gebeurd. Nee, wat? Buitengewoon bijzonder. Dat is achter Jezus aan gaan en achter Jezus aan blijven gaan. Dat is vergeven worden. En steeds weer vergeven. U ook. Jij ook. Ik ook. Geloof dat evangelie. En bekeer je elke dag opnieuw. Amen.